Goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert naar onze woensdagse meditaties. Ik moet me verontschuldigen als ik geen goede stem heb en misschien een beetje hoesterig ben. Ik hoop dat het goed gaat, maar ik ben herstellende van een keelontsteking. Ik heb afgelopen zondag ook niet gepreekt. Maar als ik een beetje hoest, ga ik wel gewoon door, anders moet ik het steeds overnieuw doen. Maar dan weet u het in ieder geval. De afgelopen 2 jaar zijn we steeds op bezoek geweest bij mensen uit de kerkgeschiedenis in perioden korter of langer tijd geleden. Maar ik heb al gezegd dat we proberen nu in de komende tijd iets anders te doen. En we gaan dan in deze tijd op bezoek bij mensen in de gevangenis. En u begrijpt natuurlijk niet letterlijk, maar in de Bijbel komen verschillende personen tegen die ook gevangen gezet zijn. En die willen we samen bezoeken. En dan lees ik eerst met u een stukje uit de Bijbel, waarin het ook gaat over gevangenen. En dat is Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 8. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart. En dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt. Maar hoe reder zijn overspeler zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid. Tot zover. En u weet, we lezen dit omdat er staat, gedenkt aan de gevangenen. Als de apostel ons oproept om aan de gevangenen te gedenken, dan bedoelt hij degene die gevangen zijn om het geloof. De vroege christelijke kerk had al heel gauw met vervolgingen, martelaarschap, gevangenschap en de dood te maken. Ook vandaag zijn er veel christenen die vanwege het geloof verdrukking moeten lijden. Ja, de Heere zal hen alle gedenken, dacht u ook niet? Maar wij moeten dat ook doen. We kunnen op zijn minst aan hen denken in onze gebeden en onze steun geven. En degene die onder gevangenen werken, dat we ook hen gedenken in onze gebeden. We moeten ons proberen in te denken wat het is om gevangenen te zijn, om het geloof en onrecht te lijden, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. We weten niet wat het is. Maar toch proberen ook mee te leven in die nood die er is wereldwijd bij de vervolging die er is. Maar dit alles neemt natuurlijk niet weg dat er bij christenen ook meeleven en barmhartigheid moet zijn jegens degene die wegens een misdaad in de gevangenis terechtgekomen zijn. Is het u wel eens een wonder geworden dat u daar niet zit? We zijn toch immers niet beter dan wie dan ook? En we hebben toch allemaal de bewarende hand van de Heere nodig in onze handel en wandel. Zoals gezegd hoop ik dus met u verschillende gevangenissen te bezoeken die ons genoemd worden in de Bijbel. En we gaan dan zien dat Gods woord ons op allerlei manieren onderwijs geeft, ook als we deze verschillende gevangenen bezoeken. Mensen die schuldig of zelfs ook onschuldig werden opgesloten. En laten we ook niet vergeten dat we van nature allen gevangen zitten in zonde, schuld en dood. En dat door eigen schuld. Als onze ogen daarvoor opengaan, dan gaan we uitzien naar bevrijding. Maar kan dat ook? Ja, want er is een bevrijder. En we zingen in Psalm 146 toch van hem die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En zo gaan we dan ons eerste bezoek afleggen, etwel bij Jozef. Jozef in de gevangenis. Ja, Jozef gaat een moeilijke weg. Het begon allemaal met de haat van zijn broers. We kennen de geschiedenis door en door. En op een dag zien ze een kans om hem zelfs te doden. Willen ze dat nu eerst doen? Toch doen ze het dan toch maar niet. En hij komt in een put terecht. Eigenlijk ook een gevangenis. Hij kon zich daaruit ook niet bevrijden. Maar toen hij toch even later door zijn broers bevrijd werd en omhoog getrokken, was het om hem tot slaaf te verkopen. Een nieuwe ellende wachtte op Jozef. En toen hij uit de put werd getrokken en voor een aantal Midianitische kooplui kwam te staan, en Jozef doorkreeg wat ze eigenlijk van plan waren met hem te doen, heeft hij geroepen om genade. Later zeggen de broers, als ze in Egypte zijn, we zagen hoe benauwd hij het had en dat hij ons vroeg om genade. Maar ze hebben er geen gehoor aan gegeven. Natuurlijk kunnen we ons wel afvragen of het niet naïef was van vader Jacob om Jozef naar de broeders te sturen. Hij wist toch ook dat ze Jozef haten. Ze zeiden alleen maar lelijke woorden en dingen tegen hem. Hij wist toch dat ze hem als een verklikker zagen ook. Hij had al verschillende dingen doorgegeven aan zijn vader, wat zijn misdeden. En nu ze hem over het veld zien aankomen met zijn veelkleurige mantel aan, kunnen ze makkelijk denken dat hij er weer aankomt om eens te kijken hoe het met hen gaat, om straks weer aan vader alles te vertellen, vooral wat ze niet goed gedaan hebben. Maar hoe het zij, ze luisteren niet naar Jozefs geroep toen hij op weg ging naar Egypte. Maar Jozef heeft wel ervaren dat God wel het geroep van ellendigen hoort. Jozef heeft in zijn nood de nabijheid van de Heere ondervonden. We wisten het wel, Jozef vreesde de Heere. En de Heere had hem lief. En zo zou hij door die moeilijke tijd die voor hem lag heen komen. Hij wist niet hoe het zou gaan. Hij wist eigenlijk niets. Dan alleen de belofte, die twee dromen, woorden van God, die gingen ook met hem mee. Maar hoe dat alles vervuld zou worden, nee, dat wist hij ook niet. Het eerste wat wij van Jozef vernemen als hij dan door Potifar, een hoveling van de farao, wordt gekocht en slaaf wordt bij hem dus, dan staat er en de Heere was met Jozef. Wat is dat mooi dat we dat lezen. En denkt u dat u dat niet merkt als de Heere met je is? Allereerst heeft hij dat persoonlijk ervaren. En in zijn eenzaamheid en verdriet de troost ervaren die alleen God kan geven. En we weten het, hoe vertroost de Heere? Altijd door zijn woord en Heilige Geest. Altijd door zijn woord. De Heere sprak in die tijd ook rechtstreeks tot mensen. Daar hebben we ook voorbeelden van uit de geschiedenis van de aartsvaders. Maar Jozef had een woord. God had gesproken door die dromen. En die wonderlijke dromen zijn met hem meegegaan, zoals ik zei. En daar komt de Heere dan wel eens op terug. Daar leren we ook op pleiten, zeker ook als we niet weten hoe de weg gaat en waarom we dit en dat moeten meemaken. Ja, het werd beproefd. En zo wordt het geloof altijd beproefd. Omdat het sterker worden en omdat we alleen God overhouden en zijn woord. Zo zegt Psalm 105 het immers ook, hè? Tot de tijd toe dat dit woord, dit belofte woord van verhoging uitkwam vervuld werd, heeft het spreken van de Heere tot Jozef hem gelouterd. Hij moest niets overhouden dan dat woord. En dat is ook heden nog heel duidelijk Gods weg. Hij was dan wel een slaaf, maar hij leefde nog. In het huis van Potifar klom hij langzaam op. Het ging hem heel goed. Hij werd een soort manager, leider daar van dat hele huishouden van Potifar. Maar toen kwam een nieuwe ellende. Het was een vrouw die voor nieuwe narigheid zorgde. We kennen de geschiedenis goed. Uiteindelijk werd hij vals beschuldigd en wierp zijn meester hem woedend in de gevangenis. Maar ook toen kon hij zeggen, ik leef in ieder geval nog. Immers Potifar had ook kunnen besluiten Jozef te doden. Wat had een slaaf eigenlijk te vertellen? De meester beschikte immers over zijn leven. Dat de Heer toch met Jozef was, blijkt ook al uit zijn pertinente afwijzing van de verleiding van die vrouw van Potifar. Wist u dat? Jozef weigert op de verzoekingen van die vrouw in te gaan, omdat Jozef zijn meester trouw wil blijven en hem geen verdriet wil doen, dat zegt hij dan ook. Maar vooral, zo zegt hij, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Daar moet u goed op letten, als hij dat zegt. Want Jozef is geen jongen van hout of van steen. Ook Jozef is niet immuun voor de zonde en de verleidingen. Niemand van ons. En dat hij zo spreekt, is alleen aan God te danken. Zo laat God zien dat hij met hem is. En zijn liefde bewijst. En het is de liefde van God die liefde tot God geeft. En de zonde doet vlieden. O, was dat nou altijd maar sterk aanwezig in de harten ook van degenen die de Heere vrezen. Maar op dit moment weigert Jozef op de zonde die zo gemakkelijk gemaakt wordt, in te gaan. Want het is wel een hele grote verleiding geweest. En je ziet hier toch dat de Heere ons in de grootste verzoekingen staande kan houden. Maar hoe listig is de duivel, hè? Het bleef niet bij één verleiding. Nee, die vrouw kwam elke dag terug. Dag aan dag sprak ze Jozef aan. Met dezelfde verzoeking. En als dan op een gegeven moment, als niemand thuis is, dan Jozef alleen, die daar zijn werk doet, de vrouw op Jozef afkomt, het moet er heftig aan toegegaan zijn, toen die vrouw Jozef op een dag bij zijn opperkleed beetgreep. En nou, misschien dat het wel makkelijker uitging, zo'n opperkleed, dan onze kleren vandaag de dag, maar zo'n kleed krijg je toch niet zomaar uit, zeker als je tegenwerking krijgt. Het was een worsteling. En Jozef vlucht op een gegeven moment in zijn ondergoed het huis uit. Zo was die vrouw bezig. Zo sterk de hartstocht. En Jozef zo dicht bij het gevaar van de zonde. En voor de tweede keer wordt hij dus van zijn kleding ontdaan. Zijn broers hadden hem ook al die veelkleurige mantel afgenomen. Maar nu heeft hij alle schijn tegen. De schuldige vrouw trekt alle registers open om haar onschuld te bewijzen en Jozef als een aanrander aan te klagen. Zei u nou, maar de Heere was toch met Jozef, hoe kan dit onrecht dan gebeuren? Ja, er is veel onrecht. En God haat het onrecht. Laten we dat nooit vergeten. God komt erop terug. Maar het blijkt vooral hieruit dat Jozef toch, ondanks dat hij beschuldigd wordt van aanranding van die deftige vrouw, die hooggeplaatste vrouw, niet gedood wordt. Maar Ja, dan wel in de gevangenis gegooid. Dat dan wel. Jozef was eigenlijk onsterfelijk. Ja, de broers van Jozef, nog Potifar, hadden daar geen weet van. Maar het waren toch niet zij die Jozefs lot bepaalden, maar de God van Jozef. Jozef moest in leven blijven. God had een doel met hem. En het doel dat God zich gesteld heeft, dat bereikt hij altijd. Ondanks de tegenstand van de boze. Want achter die listige vrouw zien we natuurlijk wel de duivel, hè? De duivel, die altijd bezig is om het werk van God tegen te gaan. Hij wist ook van die dromen. En hij wilde alles in het werk stellen om opdat Jozef dat doel niet zou bereiken. Maar vergeet God niet, die juist in die macht en die list, tegen die achtergrond van Satan, die macht en die list, zijn macht bewijst. Jozef moest blijven leven. Hij was bedoeld als een middel in Gods hand om een groot volk in het leven te behouden. Nee, Jozef is niet alleen geweest in die gevangenis. En het zal een nare gevangenis geweest zijn. Een kuil wordt hier genoemd. Een kuil, nou dan weet je het wel. Want de Heere bezocht hem. En staat er, hij wende zijn goedertierenheid tot hem. En dat betekent niets anders dan dat hij in die moeilijke omstandigheden bezoek heeft gehad in de gevangenis. En ik denk dat dat vandaag ook kan gebeuren. Daar kun je om vragen of de Heere die mensen die daar zitten, maar vooral ook diegenen die onschuldig zitten, vanwege het geloof vervolgd worden, of de Heere die wil bezoeken. Dat heeft hij met Jozef ook gedaan. Hij weet ze wel te zitten. En als de Heere je goedertierenheid tot je wendt, wel, dat is eigenlijk ten diepste veel heerlijker en rijker dan dat iemand hem had laten ontsnappen bijvoorbeeld. En zo zijn goedheid had laten zien. Die wist dat Jozef onschuldig was. Nee, Gods goedertierenheid is beter dan het leven, dan wat dan ook. En met God kun je dan overal zijn. En je kunt overal doorheen. Zelfs door de dood. Ja, goedertierenheid voor Jozef. En dat was niet omdat hij zo'n aardige jongen was. En ik geloof wel dat het een aardige jongen was. Maar ook niet omdat hij zo'n godvrezende jongen was. Maar dat is alleen vanwege Gods goedheid en genade. God doet het om hemzelf en om zijn naam en om zijn eer. God had Jozef lief om Christus wil. Ja, Christus moest toen nog komen in het vlees. Maar hij was er al in de belofte. Om Christus willen strekte de Heere zijn goedertierenheid uit naar deze opgesloten jonge man. En zo mocht Jozef Gods goedheid ervaren. En dat ook laten zien aan hem in die moeilijke omstandigheden. En zo werd hij ook beloond als het ware voor zijn trouw aan de Heere. En zijn duidelijk nee tegen de verleiding. Gods kind komt erachter als hij, ondanks het feit dat hij een kind van de Heere mag zijn, toegeeft aan de zonde, dat hij dat het ongenoegen van God oproept. Denk aan David en zijn zonde. Hè? Maar als een mens dicht bij de Heere mag leven in de moeilijkste omstandigheden, zal hij de gunst van de Heere rijkelijk mogen ervaren. Ja, en hoe Gods weg met Jozef zou zijn, kon hij niet bekijken. Dat kunnen we geen van allen. Misschien zag hij het niet als Gods weg. Altijd. He, niet altijd kun je dat zien als Gods weg. Misschien ook wel eens een keer. Maar dan is het voor het moment goed. Wat mijn hart ook mogen treffen, ik zal mijn hart tot hem opheffen, zegt Psalm 42, de psalm die straks gezongen wordt. Maar van uitkomst en hoe die uitkomst eruit zou zien, Ja, dat wist Jozef niet. Om in moeilijke wegen Gods hand te zien, daar is geloof voor nodig. Jozef zegt na jarenlang verblijf in de gevangenis tegen een andere gevangene, de schenker van de farao, dat hij diefelijk ontstolen is uit zijn land. En dat was ook zo. Zijn broers hadden hem van zijn vrijheid beroofd. En dan komt die dag dat hij een kans ziet om voor zichzelf op te komen. Hij schakelt de schenker in die een goed woordje voor hem moet doen. We blijven verbaasd staan over het onrecht dat Jozef is aangedaan. Potifar liet hem gewoon jaren verkommeren in de gevangenis, terwijl hij een heel goed personeelslid aan hem had. Alles ging goed in het huis van Potifar, toen Jozef daar manager was. Waar is de dankbaarheid? Ja, dat is een goede vraag. Maar Potifar liet Jozef daar maar zitten. Kende hij zijn eigen vrouw niet? Die vrouw dacht ook niet aan Jozef. Nee, alleen misschien met gevoelens van haat en wrevel. Die vrouw begon het pas benauwd te krijgen toen Jozef onderkoning werd. Maar bedenk dat iedereen die niet buigt voor de Heer het eens benauwd zal krijgen als de Heer alles in het gericht zal brengen. Maar ja, nu is die schenker daar, die geschiedenis van de bakker en de schenker, hè, en dan ziet Jozef een uitweg. De schenker zal zeker uit dankbaarheid een goed woordje voor hem doen. Maar nee hoor, ook de schenker dacht niet meer aan Jozef. En dan kun je wel zeggen, oh jongen, je moet niet op mensen vertrouwen. Ja, dat kun je wel zeggen, dat kun je ook wel weten. Maar het is wel een kwaad in Gods oog als wij iemand iets beloven en we doen het niet. Was het verkeerd dan van Jozef om de hulp van de schenker in te roepen? Nee, helemaal niet. Jozef zit op dat moment al lang in de gevangenis. En het is al 11 jaar geleden dat zijn broers hem hebben verkocht. Nee, verkeerd was het niet. Maar het verkeerde zit daarin dat we dan zo makkelijk op mensen gaan vertrouwen. He, vooral die eerste dagen was het hart van Jozef vol van verwachting. Als de poort van de gevangenis openging, luisterde hij scherp. Het is trouwens wel eigenaardig dat die schenker Jozef vergat. Heel vreemd. Die schenker heeft maar heel kort gezeten in die gevangenis. Maar zelfs 1 uur in een politiecel vergeet je leven lang niet, denk ik. En dan die grote opluchting toen hij vrij was en de bakker werd gedood, dat vergeet je toch ook niet? Maar de schenker vergat hem. O, dat onrecht, dat laat wel heel fijntjes voelen hoe het in de wereld toegaat. Hoe het heel vaak in de wereld toegaat. En dat we inderdaad nooit op mensen moeten betrouwen. Ja, waarom dit gebeurde? Om Jozef te beproeven, hè? Ja, dat was het. Om het geloof in Gods woord te versterken. Straks zou er heerlijke uitkomst komen. Naar de dromen die hij gedroomd had, verhoging en eer. En zo zal elk kind van God verhoogd worden. En God zal genade en eer geven, maar inderdaad eerst genade. Want het blijft een wonder als God een mens verhoogt. Jozef moest dat leren. De beproeving louterde hem. En verloste hem van al die aardse verwachting die er zo makkelijk kan zijn. Kent u dat ook? De weg van de Heer is zo dat we alleen hem overhouden. Zijn woord, zijn naam, dat verbond dat van geen wankelen weet, Gods beloften, zijn werk in Christus Jezus alleen overhouden. Dat, hè? Dat is het wat een echte vruchtbare les is, want wie God verwacht, die zal nooit beschaamd worden. En God vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. En Jozef heeft wel ondervonden dat de Heer hem niet vergeten had. Op die dag, die blijde dag, maar ook niet pas dan. Jozef ervoer Gods gunst ook op de weg naar de verhoging. En dat bleek ook daaruit dat de overste van de gevangenis het hele beleid van de gevangenis aan Jozef overgaf. Ook weer lezen omdat de Heer met Jozef was en Jozef zegende alles. De Heer zegende alles voor Jozef in Jozefs leven, ook toen hij een soort opklom in de gevangenis, dat had hij ook. Net zoals het huis van Potifar is dus twee keer gebeurd dat hij opklom, toch opklom, als een belofte. Als een belofte, je zult toch eens opklimmen, de Heer vergeet zijn belofte niet. Ja, opeens gaat alles heel snel. Als het Gods tijd is, kan niets of niemand hem weer tegenhouden. Op een wonderlijke manier gaf de Heer uitkomst. En dit is ons beschreven omdat we nooit zouden wanhopen aan de Heer en zijn leiding, zelfs niet in de grootste duisternissen. Bij de Heer zijn uitkomsten. In tijdelijk opzicht, als er verlichting komt na moeilijke tijden, maar vooral in geestelijk opzicht, als de Heer ons redt uit nood en dood en ons na een leven van strijd doet ingaan in de poorten van Sion. En daarom kan het levenslied van Gods kinderen zijn, maar de Heere zal uitkomst geven. En dan is het nog nacht, maar dan geeft God psalmen in de nacht, zoals we ook zullen zien als we een andere gevangenis zullen bezoeken, namelijk in Filippi. Opeens verandert alles, hè? Dan lezen we Genesis 41 en ze deden Jozef haastig uit de kuil komen. Het ging toen opeens heel snel. Dus zeg niet dat Jozef deze diepe weg van beproeving en teleurstelling niet nodig heeft gehad. God weet precies hoe hij met zijn kinderen handelen moet. Hij weet precies wat hij ze geeft en wat hij ze niet geeft, wat het beste voor hen is. Jozef was niet alleen door God bestemd om als koning zijn volk te redden en te beschermen, maar Jozef had deze weg ook persoonlijk nodig. U denkt toch niet dat God zomaar wat doet? Of dat hij lust heeft tot plagen? Nee, nee. De dichter van Psalm 105, die we al aanhaalde, geeft ons een verklaring van de weg die Jozef moest gaan. Het woord van de Heere staat daar, de belofte. Waarmee de Heere sprak in Jozef's dromen thuis bij zijn vader. Die hebben Jozefs hart beproefd en gelouterd. Hij moest de weg gaan die de Heere met al de zijnen gaat, namelijk de weg van de zelfverloochening en overgave aan de wil des Heeren. Ook de Heere Jezus is die weg gegaan, en hij ging dat smalle pad zonder struikelen. Altijd in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij wist wat hem te wachten stond. Een zekere verhoging. En in het geloof op die zekere en eeuwige verhoging is hij zijn weg door het lijden en de dood en het graf heen gegaan. Ziende op de Heere, zonder te zondigen. En daarom is de verzoening voor ons struikelen op de weg van de tegenspoed. Of bent u nooit gestruikeld? Ach, vergeet niet dat het leven van Gods kind hem gereed en gepast moet maken om straks voor eeuwig gewillig te zijn aan een drie-enige God en hem eeuwig te gehoorzamen. En hier is de beproevingsweg nodig om alleen Gods woord over te houden en zijn genade. En alle hoop op mensen, omstandigheden en eigen wijsheid moet je verliezen. En dat verliezen is alleen maar winst. Als de Heere uitkomst geeft, geeft hij ook volkomen uitkomst. Hier is het altijd ten dele, ook wat de uitkomst betreft. Maar straks ten volle. Dat zal op de dag aller dagen blijken, als al Gods beproefde kinderen mogen ingaan in de stad En dat om Jezus willen, uit vrije genade. Opnieuw verliest Jozef zijn kleed als hij de gevangenis verlaat. Nu het gevangeniskleed. En de koning staat er, doet hem fijne linnen klederen aan. In alle nood en beproeving, in alle gevoel van onmacht en schuld, maar ook na alle soorten van onrecht, maakt de Heere het eeuwig wel. Zalig die op zijn goede tierenheid hopen, zoals Psalm 33 het zegt. En daarom ook dat lied wat aan het begin gezongen werd, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft, met wonderbaar beleid, geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schrijdt. Tot zover, en voordat we nu naar de laatste psalm gaan luisteren, ga ik u voor in een kort gebed. Heere, wij danken u dat we uw woord mochten openen en kort mogen overdenken. Op alle mogelijke manieren straalt uw woord een licht uit en geeft dat het licht mag schijnen tot aan onze donkere harten aan toe. En dat het daar ook troost en vrede mag uitrichten in onze levens. Wil u daar zelf voor zorgen, o Heilige Geest, dat ook de geschiedenis van de overdenking van Jozefs gevangenistijd tot troost mag zijn voor een beproefd hart, een neergebogen ziel, als we weggaan, die moeilijk is en waar een ander wellicht niet van af weet, maar u dan wel. Bezoek ons met uw heil, Heer. Doe ons op uw goede tierenheid hopen. En geef dat wij, als wij dit leven van Jozef niet kennen, toch ondanks zijn beproevingen jaloers mogen zijn op hem. En medelijden mogen krijgen, bijvoorbeeld met die broers en met die vrouw. Heere, zegen ons ook in deze tijd. En geef dat wij mogen even ondervinden in deze tijd, nu ons kerkgebouw straks afgebroken wordt, dat uw woord blijft, zelfs tot in der eeuwigheid. Gedenk, vergeef en hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen Gods zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer. Goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert naar onze woensdagse meditaties. Ik moet me verontschuldigen als ik geen goede stem heb en misschien een beetje hoesterig ben. Ik hoop dat het goed gaat, maar ik ben herstellende van een keelontsteking. Ik heb afgelopen zondag ook niet gepreekt. Maar als ik een beetje hoest, ga ik wel gewoon door, anders moet ik het steeds overnieuw doen. Maar dan weet u het in ieder geval. De afgelopen 2 jaar zijn we steeds op bezoek geweest bij mensen uit de kerkgeschiedenis in perioden, korter of langer tijd.